Je luistert naar Radio Oosterwold. Mijn naam is Erik Kooijman en in deze 6e aflevering in de serie over stadslandbouw gaan we luisteren naar het gesprek dat ik had met René Jansen van De Groentekaravaan. René, welkom in de podcast.
Dankjewel.
Ik zeg welkom, maar ik moet ook zeggen, fijn dat ik bij jou op bezoek mag komen, want we zitten hier. Nou, leg het maar uit. Waar zitten we?
Nou, we zitten hier bij De Groentekaravaan. In een grote tuin aan de bosrand. Een groentetuin waar we heel veel groenten stelen. En wij zitten lekker op de veranda droog. Het regent niet, maar het is toch wel lekker een beetje beschut.
Ja, we nemen dit op in begin oktober. We hebben nog wel een paar warme dagen gehad. Maar het begint ook al af te koelen. We hadden eigenlijk vorige week de afspraak staan. Maar toen...
Ja, toen verwachten we vorst. De eerste nachtvorst. Dus er was een beetje stress, want er moest heel veel van het land af. En uiteindelijk viel het mee, maar ik was wel blij. Want we hebben toch wel wat dingen goed af kunnen dekken. Zodat het nog net wat langer kan blijven staan en nog net iets meer kan groeien.
Ja.
Ja, en we hebben een hele bulk aan groentes geoogst die je ook best wel daaruit mochten. We hebben pompoenen van het land gehaald.
Wauw, wat goed.
Ja, dat is altijd een feest.
Wat leuk.
Ja.
Nou, daar gaan we straks nog veel meer over hebben. Maar ik wil eerst wel even horen, wat is De Groentekaravaan eigenlijk?
Nou, De Groentekaravaan is een tuinderij. Waar we allerlei groentes verbouwen op niet officieel, maar biologische wijze. We gebruiken geen pesticiden en geen bestrijdingsmiddelen of gewasbeschermingsmiddelen. En we proberen goed voor de bodem te zorgen. Daar gebruiken we compost voor. Daar gebruiken we af en toe wat koeienmest van de biologisch dynamische boer voor. Die groentes die kweken we om groentepakketten mee samen te stellen. En daar hebben mensen een oogstaandeel in. En die krijgen elke week een pakket. Dat is eigenlijk in het kort De Groentekaravaan.
Ja. En jij bent De Groentekaravaan? Of zijn er nog meer mensen die daar meewerken? Hoe ben jij er zo ingerold?
ik probeer een korte versie. Mijn familie heeft een stukje grond in Almere Oosterwold gekocht. 50% van die grond moet stadslandbouwgrond zijn. En zij hadden met een club mensen het plan opgevat om zo zelfvoorzienend mogelijk te gaan leven. Tegelijkertijd deed ik de opleiding aan de Warmonderhof tot biologisch tuinder. En toen hebben ze gevraagd, René, zou jij dat voor ons willen doen? Want wij moeten nog een aantal huizen bouwen en hebben niet genoeg tijd om dat allemaal op te zetten. Daar heb ik ja op gezegd. Maar ik moest ook geld verdienen, dus een deel van de tuin was voor de mensen van het land zelf en een deel voor de groentepakketten die we dus nu verkopen. Zo ben ik er zelf in gerold, maar al heel gauw ging iedereen meehelpen. Mijn familie helpt mee. Mijn geliefde helpt mee. Mijn zus die heeft inmiddels de opleiding aan de Warmonderhof ook afgerond. Die helpt één dag in de week mee. We hebben 2 stagiaires dit seizoen. En we hebben heel vaak vrijwilligers en een aantal vaste vrijwilligers. En soms gewoon af en toe iemand die een dagje wil helpen. Dus dat is met z'n allen De Groentekaravaan. En daarnaast natuurlijk de oogstaandeelhouders. Die zijn ook De Groentekaravaan. Zij maken het mogelijk om groentes te telen.
En bij een groentekaravaan heb ik allemaal beelden bij wat een karavaan dan precies is. Hoe ben je op die naam gekomen?
Nou, ik wist dat in Oosterwold heel veel stukken grond, daar stadslandbouw bedreven moest worden. En ik realiseerde me dat het nodig is om dat aan elkaar te kunnen koppelen. Dus dat het een project is wat verder is dan één persoon, maar dat er steeds meer mensen eventueel op aan zouden kunnen haken. Dus als iemand dat graag zou willen, dan hoor ik het altijd graag. Iemand heeft misschien een stuk land beschikbaar of iemand zegt ik wil heel graag ook meehelpen. En dan gaan we kijken naar hoeveel grond hebben we nodig voor de inkomsten die we dan moeten genereren. En dan gaan we met z'n allen maken we een karavaan. Maar het is ook gewoon het systeem. Dus het is de familie, het is de grond, het zijn de mensen, het zijn de oogstaandeelhouders. En met z'n allen zijn we eigenlijk bezig om te zorgen voor ons voedsel. En als er één schakel uitvalt, bestaat het niet. Dus we zijn met z'n allen een soort optochten. Ja. Of een soort schakelketting.
Wat mooi. Hey, en ik kijk hier uit over een deel van de tuinderij of moestuin. Of in ieder geval, het ziet er nog echt supergoed uit allemaal. Inderdaad, wat je al zei, er is volgens mij heel veel geoogst al. Maar er staat ook nog heel veel. En ik ruik ook iets. Wat, kan jij me vertellen, is het venkel? Is het...
Ik denk knolselderij.
Knolselderij, ja.
Ja, die staat achter je. Die hebben we van de week geoogst. En die kan namelijk niet tegen de vorst. Dus die hebben we van het land gehaald. En die ruik je heel sterk.
Wat goed,
ja.
Wat goed.
Ja.
En we zitten nu in oktober. Is het seizoen dan ook een beetje op zijn einde? Of tot wanneer gaat dat door?
Ja, dat hangt wel van het weer af. Stel dat het nu al heel erg gaat vriezen en het wordt zeiknat. Ja, dan houden heel veel gewassen zich niet lang meer goed. Maar wij hebben nog nu 7 weken te gaan. Dus dat is tot eind november.
Ja.
Kan je nog wel dingen oogsten? Dat wordt misschien wat minder. Dus sommige dingen oogsten we wat eerder. Die bewaren we nog heel eventjes. Maar het kan nog wel even door. Ja, en we hebben ook een paar kassen waar we ook wat in kunnen verbouwen. Een paar kleine tunnelkassen. Ja. Er staan nog pepertjes in. En een paar aubergineplanten en tomatenplanten. Maar die zijn wel echt klaar nu. Maar, en we hebben kisten met aardappelen staan. En knolselderij, wat je zo lekker ruikt. Ja, wat hebben we nog meer? We hebben ontzettend veel pompoenen, dus die staan nu te wachten op dat ze in de pakketten gestopt worden. En er zijn ook een aantal bladgewassen die het best lang goed houden, zoals bladmosterd en raapsteeltjes. Die kunnen best wat vorst verdragen, dus die laten we lekker staan, zolang het nog kan.
Ja.
Ja.
En dan is dan nu het einde van het seizoen. En wanneer begint het seizoen?
Wij beginnen wat later dan de meeste CSA-tuinderijen. Dus wij beginnen meestal ergens halverwege juni. En dat heeft ermee te maken dat we op kleigrond telen. En in de afgelopen jaren is in mijn optiek het seizoen een beetje verschoven. Dus er is veel kou en veel nattigheid en weinig zon geweest in de afgelopen voorjaren. En het geeft ook ruimte om te starten met een seizoen met aandacht. Want in mei, zeker halverwege mei, verwachten we geen vorst meer. En dan is de druk heel hoog op het land. Dus als je dan ook begint met je pakketten, dan ben je alles tegelijkertijd aan het doen. En dat is voor een officieel eenmanszaak is dat moeilijk om voor elkaar te krijgen.
Ja. Dus daarmee zorg je eigenlijk voor dat je, als je eenmaal gaat leveren, dat je dan ook echt al een volle tuin hebt.
Ja.
Waar je dan in maart, april, mei heel veel energie in kunt stoppen, omdat je daar dan de tijd voor neemt.
Ja. Ja, en je kan wel de seizoenen vervroegen. En dat kan je inderdaad met bijvoorbeeld tunnelkassen doen. Maar dat betekent ook dat je al in januari moet gaan planten. En in februari al moet gaan planten. Maar bij mij, wij hebben nu een seizoen van 25 of 27 weken. En dat betekent dus 25 tot 27 weken non-stop doorwerken zonder vakanties.
Mm-hmm.
Dus die winter hebben we ook echt nodig om even tot rust te komen. Ja. En dan moet het seizoen maar wat korter. We moeten ook goed voor onszelf zorgen.
Nou, zeker.
Anders houden we het niet vol.
Nee, ja. Nee. En je zegt mensen die kopen een oogstaandeel.
Ja.
Of een oogstdeel. Hoe noem je het?
Een oogstaandeel.
Oogstaandeel.
Dus, ze zijn eigenlijk aandeelhouder van de groenten die we van land halen. Dus je als biologisch tuinder gebruik je geen bestrijdingsmiddelen. Je bent ontzettend afhankelijk van weersomstandigheden en dat brengt risico's met zich mee. Zeker met het veranderende klimaat en alle dingen die daarbij komen kijken. Die oogstaandelen, dat betekent dus eigenlijk dat je investeert in de grond en in de zaden. Je betaalt het liefst vooraf. Als dat niet kan, hoeft dat niet per se. Maar het liefst hebben we dat mensen van tevoren betalen, zodat wij kunnen investeren. Investeren in compost, in plantgoed, in zaden. En gaan we oogsten. En als het goed is, is het een mooie oogst. Maar als we enorme pech hebben gehad, een dikke hagelbui of heel lang heel veel water, dan is er gewoon wat minder oogst. En dat betekent dus dat je samen iets minder te eten hebt. En dat niet de tuinder de enige is die de klap hoeft op te vangen.
Ja.
Dus je bent, je draagt, jouw aandeel is de oogst dan het resultaat.
En hoeveel noem je dat dan oogstaandeelhouders of leden of klanten?
Ik noem ze officieel oogstaandeelhouders. Ik vind klanten zo afstandelijk klinken. Ja. Maar ik noem ze eigenlijk heel vaak de groentekaravaners.
De groentekaravaners. Hoeveel groentekaravaners heb je nu?
Nou, we hebben hele en halve oogstaandeelhouders. En ik denk dat we nu op zo'n 50 zitten. In totaal. Dat is niet genoeg voor dit jaar. Zijn allemaal redenen voor die... met extra handen die we zouden hebben en toch niet zouden hebben. Maar dat is allemaal een ander verhaal. Maar we hebben er nu 50, denk ik zo ongeveer, schat ik in.
En daar zit dus nog wel ruimte om
meer
oogst aan. Je kan meer leveren dan je nu levert.
Ja, ik zou in totaal 60 oogstaandeelhouders hele oogstaandelen kunnen verbouwen in mijn eentje. Als we daarboven gaan zitten, dan moeten er gewoon meer handen bij.
Ja.
Dan heb je ook een groter stuk land nodig.
Ja.
Maar 60, en dat bedoel ik hele mee. En nu zitten we op 50 verschillende oogstaandeelhouders. En een deel daarvan is dus, heeft dus een half oogstaandeel. Dus dat zijn er wel minder.
En met een heel oogstaandeel kun je eten de hele week? Met hoeveel?
Ja, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Want dat hangt er heel erg vanaf hoeveel groenten je eet. Mijn familie hebben, mijn broers en mijn ouders hebben bijvoorbeeld allemaal een eigen oogstaandeel. Mijn vader die eet gewoon veel minder. Die is al in de 70 en die eet gewoon veel minder groentes. Maar mijn broer en mijn schoonzusje die eten zelfs twee oogstaandelen makkelijk met z'n tweeën op. We zeggen zo'n 5 tot 7 groentes per week wat er in je pakket zit. En daar schat ik in dat dat voor 1 persoon ongeveer 3 tot 4 maaltijden per week is. En voor 2 personen 2 tot 3 maaltijden. Maar ik hoor van heel veel mensen dat ze de hele week ervan kunnen eten. Dus het zal vast iets meer zijn.
En ik weet dat bijvoorbeeld een andere CSA in Oosterwold, Tuin Moes, hetzelfde concept natuurlijk voert. Maar daar de mensen zelf oogsten.
Ja.
En jij hebt het hier over pakketten. Dus
ja.
Hier is het kant en klaar afhalen van een pakket per week.
Ja, en we hebben verschillende ophaallocaties. Dus we hebben er eentje hier in Oosterwold.
Mm-hmm.
We hebben ook een ophaallocatie in Weesp. En we hebben 2 ophaallocaties in Amsterdam. Eentje in het centrum en in Amsterdam-Noord. Zelf oogst hebben we in het begin wel gedaan met de familie. Maar die combinatie was heel ingewikkeld om die te maken. Dus daar zijn we toch van teruggekomen. En we hebben nu besloten dat iedereen gewoon een oogstaandeel heeft.
Dan kan ik me voorstellen dat je dus ook groentekaravaners in Amsterdam en omgeving Weesp en ook in misschien Almere, de rest van Almere hebt. Hoe is die verdeling?
Er zijn er op dit moment meer in Amsterdam dan in Almere-Oosterwold. En we hebben het idee om het komende seizoen ook 2 afhaallocaties in Almere ergens anders te doen. Omdat Oosterwold toch wel een beetje een afgelegen deel is van Almere. En Almere is best wel groot qua oppervlakte. En ik denk dat dat er wel voor gaat zorgen dat we een beetje meer ook deze stad kunnen gaan voeden. Want uiteindelijk is het toch wel de grond van Almere. En zou dat hoe dichterbij, hoe mooier dat natuurlijk is.
Ja, want al die pakketten moeten natuurlijk naar Weesp en Amsterdam gebracht worden.
Ja.
Het is nog steeds hartstikke lokaal natuurlijk. En heel, heel fijn voor iedereen om hiervan mee te doen. Maar het is natuurlijk mooi als het nog dichterbij komt. En hoe komen mensen dan bij jou terecht? Want er zijn verschillende beweegredenen, denk ik, voor mensen om hiervoor te kiezen.
Ja, oh, goede vraag. Weet ik dat eigenlijk wel goed? Wat ik terugkrijg van mensen is dat ze inderdaad lokaal willen eten, dat ze dat belangrijk vinden. Ze vinden het mooi dat we een prijssysteem hebben waarin je kan kiezen wat je betaalt. Dus dat er is een glijdende schaal waarbij mensen wat minder kunnen betalen als ze wat minder te besteden hebben. En je mag ook iets meer bijdragen, zodat je als tuinder niet te weinig hoeft te verdienen. De reden waarom ze hier, of hoe ze bij ons terechtkomen, weet ik niet. Maar via en social media en van horen zeggen. Ik weet niet hoe dat precies gaat. Maar het doel van mensen is lokaal eten en zorgen dat de aarde niet nog meer schade toegebracht wordt. Dat is volgens mij voor de meeste mensen zo. Maar
Ja, er zit dan sterk idealistisch motief bij voor mensen om, ja, om hiervoor te kiezen.
Ja.
Ik kan me zo maar voorstellen wat je al zei. Hè? Je deelt de risico's met elkaar. Je noemde altijd een aantal dingen op. We hadden dit jaar natuurlijk ook de slakken met alle vochtige voorjaar.
Ja, het onderwerp.
Heb jij daar ook je doorheen moesten worstelen? Of?
Ja, ook hier waren slakken. ja, heel veel naaktslakken vooral. Er zijn natuurlijk heel veel verschillende soorten slakken. Maar vooral, er zijn twee naaktslakken. Ik geloof de Spaanse wegslak en de rode wegslak of iets anders. Pin me er niet op vast. Die houden heel erg van groentes. En vooral van hele jonge blaadjes. Dus in het begin van het seizoen, waarin het erg nat was en erg mild qua temperaturen, was het best een klus. Die zijn er altijd, de slakken. Ze doen ook goed werk, vind ik. Ze maken de bodem prachtig, ze verteren het. Dus ik vind het een heel ingewikkeld onderwerp. De balans is hier nog best wel zoeken. En dat komt omdat, 6 jaar geleden hier nog helemaal niks was, behalve hele grote akkers. Dus voordat daar een balans in is met roofdieren, zijn we nog wel 10, 20, 30 jaar verder.
Ja, en je noemt roofdieren omdat die dat ecosysteem waarin dus ook slakken gegeten worden, waardoor dat in een soort balans komt.
Ja.
Ja, dat is er nog niet.
Ja, kevertjes, bepaalde vogelsoorten. Egels worden natuurlijk genoemd. De oplossing zou zijn loopeenden.
Nou, ja. het is in het gesprek wat ik met Sarah voerde, is dat inderdaad ook dat zij na dat gesprek nog dat in de aflevering met Sarah zelf is dat niet aan de orde gekomen, maar dat zij dankzij de loopeenden eigenlijk heel goed de slakkenplaag heeft doorstaan.
Ja.
En daar heel, heel blij mee was, inderdaad. Ja. Maar dat is ook weer, ik heb dat van dichtbij mogen meemaken, dat ook wel weer heel veel zorg met zich meebrengt. Ja. En heel veel ook waakzaam zijn voor weer andere roofdieren, zoals de vos.
Ja, elke dag aandacht voor de dieren. Daar moet je wel tijd en ruimte voor hebben.
Ja.
Maar ik denk dat wij hebben er zeker last van gehad. Maar wat ik opvallend vond, we hebben meerdere stukken grond hier in Oosterwold van meerdere mensen. Wij zitten zelf hier nu in de bosrand. En daar is het sowieso al wat vochtiger. Ik weet niet of slakken heel uitgebreid ook in het bos zitten. Ik heb ook wel eens gehoord dat helemaal niet per se hoeft te zijn. Maar de vochtigheid is hier anders dan op een wat open stukje land en een stukje verderop. En daar hadden we er ook een stuk minder last van. Dus ik denk dat het ook een beetje per stuk verschillend is. En of je goed maait. Er slaat in de verte ook een maaier aan. Ik weet niet of je dat kan horen.
Dit is een mooie illustratie voor wat jij ging vertellen.
Ja. Ja.
Wat misschien leuk is voor mensen om nog even te horen, want je zegt we zitten hier aan de bosrand. We hebben nog helemaal niet verteld waar we precies zitten. Want we zitten hier aan de Tuurluurdwarsstraat.
Ja, klopt. Ja.
Ik denk dat het meest bekende punt hier voor mensen de bakker is.
Ja, bakkerij de Tuurluur. Ja. Ja. Ja.
En daar zitten jullie ook. Ook daar hebben jullie een deel van de kavel van in beheer, als ik het goed begrijp.
Nee, dat hebben we aan het begin al gedaan. Maar dat begin. Is nu niet meer zo.
Ja. Dan was dat nog mijn herinnering daaraan.
Ja. Ja.
Nee, maar dat is leuk voor mensen om even een beeld te hebben waar we zitten, inderdaad. Ja. Welke plek in Oosterwold. Oosterwold is natuurlijk best wel uitgestrekt gebied.
Ja.
Nee, en als ik nou aan jou vraag, hè, van als ik zoveel zie hier aan groentes, hoe maak je daar een plan voor wat je gaat telen? Ik neem aan dat je in jouw opleiding, want je noemde de Warmonderhof, wat een veel genoemde opleiding is in deze podcastserie inmiddels.
Ja.
Daar heb je er waarschijnlijk heel veel over geleerd, maar dan ga je vervolgens zelf aan de slag. Hoe maak je dan een plan? Hoe maak je keuzes daarin?
Allereerst is het gewoon super belangrijk dat alles wat je doet, dus alles wat je oogst, alles wat je zaait, alles wat je plant, dat je dat bijhoudt. Dus ik heb daar gewoon een online formulier heb ik ontworpen. En daar vul ik alles elke dag op in. Dus ja, kennis is macht. Dus alle informatie, daar heb je wat aan. En de eerste paar jaren, of het eerste jaar dat ik een plan heb gemaakt, was dat gebaseerd op een aantal dingen. Dus sowieso wat ik had geleerd op de Warmonderhof. Maar die warm onder hoofd, dat de opleiding die ik deed was een deeltijdopleiding. En ik liep stage in Amsterdam-Noord bij een zelfoogsttuin ook. Bij stadstuinerij Noordoogst. En daar hebben we natuurlijk ook teeltplannen gemaakt. En die heb ik weer als leidraad gebruikt voor wat wij doen. En dan iedere jaar ook heel vaak op je bek gaan om fouten maken en erachter komen dat het niet werkt. Als je bijvoorbeeld plantgoed inkoopt en je bestelt 20 kisten, dat je dat echt niet diezelfde week in je eentje in de grond krijgt. Nou, dat soort dingen, dan moet je dan toch. Tenminste, ik moet dat zelf ervaren voordat ik echt zeker weet dat dat niet lukt. Maar zo maken we een beetje een plan. Maar het is ook eigenlijk, het wordt ook al wel een soort van vanzelf uitgestippeld. We hebben enorm mazzel met de seizoenen hier. En we hebben maar een bepaald groeiseizoen. Tomaten kan je niet voor half mei planten. Tenminste, je kan het wel proberen, maar de kans dat er vorst is, is gewoon te groot. Knolselderij moet er heel vroeg in, maar niet voordat het voor half mei. En die heeft echt tot en met oktober nodig om te groeien. Dus een aantal dingen, daar heb je niet eens een keuze in. Er zijn planten die reageren op lange dag. Er zijn planten die reageren op hitte. Dus daarbinnen maak ik een soort puzzeltje. En dan elke week is het weer kijken van wat staat er nu? Wat is er klaar? Wat moet er echt geoogst? Wat willen we graag geoogst hebben? En dan van alles, er staat van alles. Dus dan maken we weer een nieuwe mengeling van allerlei dingen. Dus niet dat we alleen maar sla in het kratje stoppen. Nee. Of alleen maar kolen. Nee, kolen en prei en sla en alles mag erin.
Wat vind je zelf de lekkerste groente?
Ja, dat kan ik heel duidelijk zeggen. Dat is venkel. Ik ben echt gek op knolvenkel. Dat is echt mijn lievelings. Ja.
En heb je nog een goede recepttip? Wat maak je dan van de venkel? In jouw geval?
Ik hou heel erg van ovenschotels. Dus ik maak ik meng het met prei en aardappeltjes en dan tomaten erop. En dan iets van geraspte kaas eroverheen. Dat vind ik heerlijk. Maar eigenlijk, de groenten zijn hier zo. Ja, klinkt zo arrogant om zelf te zeggen. Maar de kwaliteit is zo goed. Het smaakt zo lekker hier met al die groenten uit de klei. Je hoeft er vaak bijna niks aan te doen. Rauw venkel met sinaasappel als salade. Echt verrukkelijk.
Ja.
De oven is mijn grote vriend. Dus daar kan ik veel mee. Ja.
Dat is de lekkerste groente. Wat is de groente die het leukst is om te kweken? Om te telen?
Wat een mooie vraag. Ik denk dat ik heel erg verrast ben door de bonen. Ik vind dat echt een prachtige plant. Vooral pronkbonen en droogbonen. Je hebt bonen die laag bij de grond groeien. En je hebt dan allemaal klimmers. En die bloemetjes die zijn zo mooi. Van rood tot paars tot wit. En dan ineens komt er een heel klein vliebertje uit. En dat is dan de volgende dag alweer iets verder gegroeid tot een pultje. Wordt steeds groter en groter. En dan maak je die pul open en dan zit daar ineens zo'n prachtige boon in. Of een heleboel bonen. Nou, dat vind ik echt een feest. Dat vind ik heel erg leuk om dat te observeren. En verheug ik me ieder jaar op.
Ik kan me ook voorstellen dat de ene groente ook veel meer zorg vraagt dan de andere.
Ja.
En dat sommige die plant je misschien, en daar hoef je nooit meer om te kijken, misschien wat onkruid, maar dat is het.
Ja.
En sommige ook veel meer werk zijn.
Ja, dat is zeker zo. Ja, ja, je hebt echt. Je kan het eigenlijk bijna een soort diva's noemen. Ze hebben soms gewoon planten die hebben echt gewoon heel veel zorg nodig. Sowieso zijn bladgewassen die groeien vrij snel. Dus je moet goed zorgen dat die omstandigheden goed zijn. Want blad is vrij fragiel en er kunnen allerlei schimmelziektes in komen. En je hebt hele. Ja, je hebt bijvoorbeeld pompoenen, als die eenmaal gaan, dan hoef je er niet zo heel veel meer aan te doen. Dat gaat dan heel makkelijk. Zo zit even te denken wat nog meer. Ja, de planten in de kassen, in de tunnelkassen, dat is het meeste werk. Maar dat heeft er ook mee te maken dat wij proberen zoveel mogelijk planten op een kleine ruimte te telen zonder dat ze ziek worden. En we willen daar natuurlijk een mooie oogst van hebben. Dus dat is gewoon bijna dagelijks ermee bezig zijn. Dat is heel veel werk. Ja.
Dat is echt een soort puzzel van hoe krijg ik alles gezond, maar wel zoveel mogelijk. En,
ja.
Ja.
Ja, ja, ja. elke tomaten moeten gediefd, maar de aubergines ook. En dan moeten er weer kleine bloempjes van af, want anders is dat weer een ingang voor een schimmelziekte. Of ja, er moet gesnoeid en dan ineens moet er alweer geoogst. En ze moeten natuurlijk ook gewoon water, ook heel belangrijk. Dus daar ben je wel flink zoet mee.
Ja. Ja. En je noemde al eerder eventjes dat je ook in het gedachtegoed van de groentekaravaan voor ogen hebt dat er meerdere plekken zijn in Oosterwold. En je zegt al, we hebben al meerdere stukjes grond hier en daar.
Ja.
En ik hoor je ook zeggen dat dat nog misschien wel uitgebreid kan worden.
Ja, ik sta daar wel voor open. En we zijn er ook wel mee bezig met nieuwe stukken grond. En ook met een samenwerking met Johan van de Stadsbomerij. Maar die is volgens mij ook al voorbijgekomen in de voorgaande podcast.
Ja, die is ook al.
Ja, daar zijn we nu over in gesprek. We hebben ook al een testveldje. Dat we dus telen tussen zijn bomen.
Oh, wow.
Dat bevalt eigenlijk heel goed. Dus daar willen we wel wat meer van.
Dat is wel slim.
Ja.
Want hij heeft toch die bomen staan. En
ja. Ja.
Dan benut je de grond nog.
Zeker, want alles wat daartussen. Hij heeft zijn bomen met 1,50 meter geloof ik uit elkaar. En daartussen staat heel veel gras. En dat moet of gemaaid of daar kunnen groenten staan.
Ja.
Ja. Ja.
Klinkt wel als een win-win
ja.
samenwerking. Wat mooi.
Ja.
Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen in Oosterwold die weten dat ze 50% aan stadslandbouw moeten doen. Maar misschien nog niet weten hoe of er niet aan toe komen. Of het ingewikkeld vinden.
Ja.
Zouden zij ook zich bij jou kunnen aanmelden? En ik heb hier een stukje grond? Of is dat afhankelijk van een aantal
factoren? Natuurlijk is. Ja, er zijn wel dingen die we ook in de afgelopen jaren geleerd hebben. Je hebt natuurlijk gewoon een substantieel oppervlakte nodig. Ik denk dat 1000 vierkante meter echt minimaal is, maar het liefst groter. En aaneengesloten, dat is wel heel belangrijk, dat bij elkaar hoort. Want alles, alle randjes eromheen, daar moet je ook wat mee.
Ja.
Dus dat is best wel uitdagend. Wat voor mij heel belangrijk is dat we met z'n allen zien dat het verbouwen van groentes is een investering in de bodem. Want je moet eigenlijk eerst zorgen dat je bodem op orde is. En die investering, dat doe je met compost. Nou ja, dat kost natuurlijk een beetje geld, maar uiteindelijk stop je er gewoon ongelooflijk veel tijd en aandacht in. En dat is alleen maar als je ook realiseert dat het een lange termijn verhaal is. Dat is super belangrijk. En ik kan me best voorstellen dat dat voor sommige mensen best zoeken is. Als je niet iemand bent die heel erg over dat soort dingen wil of kan nadenken of dat gewoon nog nooit gedaan hebt. Maar als je echt iets wil betekenen, dan is dat wel de moeite waard om daar bij stil te staan. Dat voor een tuinder superbelangrijk is om daar aan te kunnen conformeren.
Ja, dat snap ik heel goed. Ik heb een keer ook een verhaal van Roos, de dochter van de stadsboeren hier, van Tom en Tineke, gehoord. En Tineke komt ook nog te gast in de podcast. Maar dat zij ook zei van dat vanuit de stadsboerderij er heel vaak stukken akker in beheer waren, gepacht werden. En daar heel veel liefde en aandacht in die bodem ging zitten. Waardoor echt die bodem enorm. En dat als het moment daar was dat Almere zei, maar nu gaan we er woningen bouwen. Dat er gewoon 2 meter zand overheen ging.
Ja.
En er huizen op werden gebouwd. En daar dan weer een beetje zwarte aarde voor de tuinen in werd gezet.
Dat doet echt pijn.
Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Want dan heb je dus eigenlijk. En dat heb ik me ook wel eens gerealiseerd hier. Dat waar wij wonen en onze woningen en tuinen staan gewoon op de echte aarde. En dat is dus in heel veel nieuwbouwwijken, zo niet alle nieuwbouwwijken, niet het geval. De meeste mensen hebben het vast wel gezien bij Nobelhorst. Als zo'n wijk wordt voorbereid, dan gaat echt gewoon letterlijk 2 meter zand op de hele wijk.
Ja, klopt. Ja, je woont hier gewoon op een van de meest vruchtbare stukken grond. In ieder geval van Nederland, maar ook in de wereld. Het is echt goud hier. Het is prachtige grond. De klei, het is te bewerken, want het is niet hele zware klei. Het is redelijk lichte klei. In combinatie met compost kan je er een hele mooie, kruimelige grond van maken. En het is zo zonde dat we daar niet gebruik van maken. Ik zou dat heel mooi vinden als mensen zich toch iets meer mee bezig zouden kunnen houden en realiseren wat voor een waarde die aarde heeft. En dat een grasveld prachtig is om misschien naar te kijken. En het ook wat makkelijker is misschien in onderhoud. Maar dat, ja, het is wel eigenlijk gewoon grond waar je heel goed voedsel op kan verbouwen. En dat is voorheen ook zo geweest. Het is voormalig landbouwgrond. Dus waarom zouden we dat dan niet gebruiken? En als dat dan ook nog eens heel efficiënt ingedeeld kan worden en je kan veel oogsten voor veel gezinnen op een relatief klein stukje grond, ja, wat wil je dan nog meer? Dat is toch, dat in mijn optiek is dat fantastisch.
Ja, dan is dat natuurlijk ook tegelijkertijd de uitdaging hier in Oosterwold en hoe gaan we daar komen?
Ja.
Hoe zie jij dat voor je? Is als je om je heen kijkt, hoe mensen soms nog hun huis aan het bouwen zijn, de tuin als opgave zien. Wat zou een realistisch beeld zijn over een x-aantal jaar? Hoe krijgen we stadslandbouw in Oosterwold echt?
Nou, ik denk dat er zijn zoveel jonge mensen die worden op dit moment opgeleid. Er was onlangs nog weer een mooi, volgens mij, item in Nieuwsuur over dat veel hoogopgeleiden, maar dat hoeft niet eens per se, zich om laten scholen tot stadslandbouwer. Ik denk dat we gewoon als samenleving veel meer zorg moeten dragen voor ons voedsel. En als je dat niet kan, omdat je bijvoorbeeld een baan hebt, dan zijn er zat mensen die dat misschien wel zouden willen doen. En we kunnen daar, denk ik, best een heel mooi plan met elkaar voor ontwikkelen, dat je dat ook gezamenlijk doet. Ik zie het overigens ook wel gebeuren met de coöperatie die mensen stimuleert en dat je gezamenlijk plantgoed en zaadgoed in kan kopen. Nou, dat is heel goed, denk ik, dat dat gebeurt. Maar ik denk dat die angst om je grond echt voor lange termijn daarvoor in te zetten, uiteindelijk is dat wel de bedoeling van alles hier. En ook als je je huis verkoopt, moet het nog steeds landbouwgrond blijven. Dus als we daar nou met z'n allen een klein steentje in bijdragen, dan zie ik dat wel gebeuren. Er zijn heel veel mensen die daar iets moois in kunnen betekenen. En als je het niet zelf kan, dan kan iemand anders dat wel.
Jij kent ze wel, zo te horen.
Nou, ik weet niet of ik ze persoonlijk ken, maar ik hoor er wel heel veel over. Ja. Ik hoor wel veel mensen die. Ja, en ik weet ook dat bijvoorbeeld in hele grote delen van, of in andere delen van Nederland, de reden dat mensen tuinderijen niet kunnen starten is omdat het heel moeilijk is om grond te vinden. Laat staan grond die ook niet helemaal vergiftigd is met allerlei pesticiden. Dus, en dat kan hier. Dus echt, het is supergrond. Dus ik zou zeggen, kom allemaal lekker hierheen en gaan we met z'n allen een hele mooie groentekaravaan maken. Of iets anders, een ander initiatief kan ook. Ja, ik denk dat dat super waardevol kan zijn.
Ik kan me ook voorstellen dat als mensen hier naar luisteren, denken, hoe word ik ook groentekaravaner? Hoe kan ik een oogstaandeel bij jou? Voor volgend seizoen wordt het dan waarschijnlijk, hè? Want je koopt het steeds per seizoen.
Ja. Nou ja, je mag gewoon een mailtje sturen naar info uit de groentekaravaan. En ik heb ook een website, degroentekaravaan.nl. En we hebben een Instagram-account en daar kan je ook op kijken. Maar op die manier kun je ons bereiken. En als je een keertje langs wil komen, we organiseren ook regelmatig wel dingen in de tuin. En dan kom je een kijkje nemen. We beantwoorden alles zelf. Dus
Nou, ik ben enthousiast.
Yes.
Nee, hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Heel erg bedankt voor het gesprek.
Nou,
en ik wens je nog een paar mooie oogstweken. En alvast veel succes voor volgend jaar.
Dank je wel.
En een fijne winter natuurlijk.
Ja, weer even tot rust komen. En mooie plannen maken. Ik heb er ontzettend veel zin in. Het kriebelt al helemaal om weer naar de toekomst te kijken. En dank voor het aandacht hebben. Ook voor dit onderwerp. Want ik denk dat het heel mooi is als we iets moois neer gaan zetten hier in Oosterwold met het verbouwen van onze eigen groentes. En die ook nog zelf mogen opeten.
Precies, dat gaan we doen. Dankjewel.
Alsjeblieft.
Wil je meer informatie over stadslandbouw in Oosterwold? Ga dan naar oosterwold.info/podcast.